Namens het comité van In de Rechte Straat mag ik u aan het begin van deze reformatieherdenking allen hartelijk welkom heten. Dat welkom geldt vanavond in het bijzonder ook voor het jeugdkoor Psalite Deo onder leiding van Paul Kiviet, met de orgelbegeleiding van Bart-Jaap de Bakker. Fijn dat ook jullie op deze reformatieherdenking voor ons willen zingen, opdat we zo ook samen de daden van de Heren mogen gedenken. Dat welkom geldt evenzeer ook degenen die hier niet aanwezig zijn, maar via de kerktelefoon toch met ons verbonden zijn. We hopen samen op een goede en een gezegende avond, waarin herdacht mag worden datgene wat God ook in de dagen van de reformatie ons heeft geschonken en wat kracht heeft en kracht houdt tot op de dag van vandaag. Wij willen dan samen zingen uit Psalm 78 en daarvan het tweede en het derde vers verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden. En ook vers 3, want God heeft zijn getuigenis gegeven. Psalm 78, het tweede en derde vers. We willen nu samen de Heer om zijn zegen bidden over deze avond. Groot en heerlijk God in de hemel. Zo mogen we deze avond in dit eeuwenoude kerkgebouw samen zijn om voor uw aangezicht en vanuit uw woord stil te staan bij de grote daden van u in het verleden ook onder ons gewerkt. Heere, u bent het geweest die nu alweer zoveel eeuwen geleden te midden van duisternis en dwaling het licht opnieuw op de kandelaar plaatste. Die door uw heilige geest zo het hart en het leven van Luther en anderen hebt aangegrepen, zo het verstand hebt verlicht, zo de schriften hebt geopend, dat het evangelie van uw vrije genade weer opnieuw tot klinken mocht worden gebracht en er een machtig ontwaken hier in West-Europa mocht plaatsvinden. En heren, wij mogen dat alles vanavond gedenken met gemeenteleden afkomstig uit diverse kerken, maar samen één voor uw aangezicht. En wij zeggen uw grote naam daar eerbiedig dank voor, dat u ons hiertoe in de gelegenheid stelt, dat u ons hiertoe de vrijheid geeft en dat dat erfgoed van de reformatie ook onder ons telkens weer opnieuw tot lering en tot onderwijs mag strekken. En heren, dan belijden wij het u, dat wij telkens weer opnieuw reformatie nodig hebben. Dat het geldt het geheel van uw kerk ook in ons vaderland. Want heren, als wij daarop zien wat wij met dat erfgoed hebben gedaan, dan moeten wij ook vanavond beschaamd onze ogen neerslaan. Dan moeten wij ootmoedig schuld belijden. Dan past de belijdenis van de profeet ook ons. Hoe is het goud verdonkerd? Door allerlei dwaling, door allerlei afval, door allerlei godsverlating, door allerlei verdeeldheid en strijd ook onderling. Maar heren, die reformatie hebben wij niet alleen nodig als het gaat om het geheel van uw kerk in ons vaderland. Die reformatie hebben wij ook allen persoonlijk nodig. Dat u door uw heilige geest ook onze harten aangrijpt. Dat u het stenen hart uit ons binnenste wegneemt en ons een vlezen hart geeft. Dat u ons van nature zo verduisterde verstand verlicht. Dat u ons afbrengt van alle grond die wij zoeken van nature buiten u en buiten uw Zoon. En dat u voor onze harten openlegt die enige grond en die enige gerechtigheid geschonken in de Heere Jezus Christus. Heere, u bewijst ons de genade dat wij de reformatie mogen gedenken. En dat betekent toch ten diepste het gedenken van de grote daden van u. Maar nu bent u toch gisteren en heden dezelfde. En u blijft dat tot in eeuwigheid. En daarom, heren, ook vanavond bidden wij u om de stromen van uw heilige geest, dat die weer met nieuwe kracht en met nieuwe gloed over ons mogen komen. Dat die krachtig mogen werken in het geheel van kerk en gemeente, ja, ook in ons persoonlijk leven en in onze gezinnen. Opdat daar zullen zijn gebroken harten, ouderen en jongeren, die net als Luther het leven in eigen hand niet meer kunnen houden, maar die leren roepen om genade, om ontferming, om behoud. En heren, dan bent u toch bij machte om ook vandaag de heerlijkheid van uw Zoon zo te openbaren in ons midden, dat ouderen en jongeren mogen komen tot die enige roem en tot die ene belijdenis en tot dat ene loflied dat u in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, moet ontvangen. Alle eer, alle lof, alle aanbidding tot in eeuwigheid. Wij bidden u, zou u ook vanavond in ons midden aanwezig willen zijn. Zou u ons in luisteren en spreken, in zingen en bidden uw Heilige Geest willen geven, opdat het alles ook vanavond mag strekken tot uw eer en dat het ook vruchten mag dragen voor u, de Heere, die het zo waard zijt om gezocht en geëerd en gediend en gezocht te worden. En Heere, nu belijden wij het u, dat er aan onze kant geen enkel recht, geen enkele verdienste is. Maar wilt u ons dan horen in die enige naam en in dat ene werk? Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Wij willen samen met u lezen uit Jesaja 40, de eerste 11 versen. Jesaja 40, de eerste 11 versen. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht en wat hobbelachtig is, zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet, zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Ziet, de Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover deze eerste schriftlezing vanavond. In dit eerste meditatieve woord willen wij samen met u stilstaan bij het thema ontleend aan het Lutherlied Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Beste vrienden, het zijn machtige en indrukwekkende woorden die we zojuist in de profetieën van Jesaja samen gelezen hebben. Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Maar, en dan komt die machtige zinsnede die vanavond in deze reformatieherdenking het uitgangspunt vormt voor deze eerste overdenking. Maar het woord van onze God bestaat tot in eeuwigheid. Jesaja, vol van de geest des Heren, wil zeggen, geslachten komen en gaan, koninkrijken komen op en gaan weer onder. Dwaze ideologieën weten soms hele generaties te boeien en te imponeren, maar uiteindelijk, alle vlees alle macht van mensen, alles wat van beneden is, alle vlees vergaat. Maar wat blijft, is het woord van onze God. Dat vergaat niet. Dat zal ook nooit door de tand van de tijd worden aangetast. Dat kan door niets en door niemand van zijn werking worden beroofd. Maar het woord van onze God bestaat tot in eeuwigheid. Dat is gebleken in de dagen van Jesaja zelf. In de dagen van de ballingschap en de terugkeer daaruit. Dat is ook gebleken in de dagen toen Christus kwam naar deze aarde en in hem heel de oud-testamentische profetie tot zijn vervulling kwam. Maar, zo mogen we zeggen, en daarmee komen we dan tot het bijzondere karakter van deze avond, dat is ook gebleken in de dagen van de reformatie. Het woord van onze God bestaat tot in eeuwigheid. Zeker de tijd was donker. Allerlei dwalingen hadden de kerk in een schier dodelijke greep. Het evangelie van vrije genade, door de apostelen met zoveel vuur verkondigd, was verduisterd. De aflaathandel tierde welig. En het kerkelijke bedrijf was als het ware één grote poppenkast geworden. Met heiligen spelen en heiligen dagen en noemt u maar op. En het woord van onze God, het evangelie van de gekruisigde en opgestane, het woord, het leek als begraven. Dwaze bepalingen en inzettingen van mensen hadden het van zijn heilige ernst en van zijn onmetelijke rijkdom beroofd. Het leek als aan banden gelegd en als onder een dikke laag stof weggeborgen. Ja, maar zullen mensen, zullen kerken, zullen kerkelijke structuren ooit de macht van het woord kunnen breken? Ten diepste toch niet. Waarom niet? Omdat het uit God is. Omdat God zelf erachter staat. Omdat het gedragen en voortgestuwd wordt door hem die gesproken heeft. Mijn woord zal niet leeg tot mij wederkeren, maar het zal doen al wat mij behaagt. En zo kon ook in die donkere en duistere tijd geen duivel, geen paus en geen vlees het verhinderen dat het woord van onze God als een vuur begon te branden in het hart van de jonge Maarten Luther. Het woord dat hem veroordeelde en aanklaagde. Het woord dat hem steeds dieper en grondiger liet zien dat alle boetedoeningen en aflaten en schuldbelijdenissen ten eenenmale ongenoegzaam waren om zijn schuld bij God weg te nemen en hem in het reine met God te brengen. Maar ook het woord dat hem Christus openbaarde. Christus in zijn verzoenend lijden en sterven. Christus als onze enige gerechtigheid voor God. Christus, wiens verdienste eeuwig genoeg is voor mensen die zelf geen penning hebben om te betalen en door wie hij mocht smaken verzoening en vrede met God. En zo kreeg het ook in die dagen zijn beslag. Maar het woord van onze God bestaat tot in eeuwigheid. Het nam door de kracht van Gods geest Luther in beslag. Het begon als een vuur te branden in zijn binnenste. En het ging de jonge reformator als eens Jeremia, of hij nu wilde of niet, hij kon er niet van zwijgen. En zo kwam in die donkere tijd het licht weer op de kandelaar. Het stof ging weer van de Bijbel af. Het evangelie van Gods vrije genade trad weer naar voren. Het werd weer verkondigd als een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Zeker, de tegenmaatregelen waren vele. Maar hoe de duivel ook woedde en hoe de kerk van Rome zich ook met hand en tand verzette, het woord van onze God was in zijn loop niet te stuiten. En er voltrok zich een machtige reformatie in de kerk van West-Europa. Velen werden geraakt, getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht, in ruimte gezet en gebracht tot de vrijheid van de kinderen Gods. En dat met zulk een kracht en dat met zulk een vaste overtuiging dat ze zelfs bereid waren om hun leven daarvoor te offeren. En het geheim? God reformeerde zijn kerk. En vrienden, en houdt u dat vast, waar hij zijn kerk reformeert, daar gaat zijn woord open. Daar komt het woord in de kracht van Gods geest weer met nieuwe kracht op u toe. Veroordelend, dodend, ontmaskerend aan de ene kant, maar ook levenwekkend en herscheppend aan de andere kant, zodat Christus verheerlijkt wordt in de harten. Wel nu, dat wonder voltrok zich in de dagen van de reformatie. En de kerk van Rome werd dankzij dat levende en krachtige woord als uit haar voegen gelicht. En wat ook in stelling gebracht werd om het nieuw ontdekte evangelie het zwijgen op te leggen, nochtans Luther mocht het met de zijnen uit volle borst zingen tegen alle aanvallen van de boze in: Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. En hij schreef: leringen van mensen zullen, hoe schoon ze ook zijn, instorten. Er is geen hulp of uitkomst. Maar het woord van God is eeuwig en zal voor altijd stand houden. En geen duivel kan het breken. Wel nu, dat blijft ook vandaag onverminderd van kracht. Zeker de geestelijke stand van zaken is ook nu verre van rooskleurig. Want wie rekent er nu vandaag nog met het levende en eeuwig blijvende woord van God? Het wordt vertrapt, als oud vuil aan de kant gezet. En dat zowel binnen als buiten de kerk. We behoeven u dat vanavond allemaal niet te schilderen. Nochtans, en houdt u dat goed vast, dat woord laat zich niet aan de kant zetten. Luther, geen duivel kan het breken. Want het is vast. Het is zeker. Het is uit God. Het is uit Gods hart. Het is uit Gods gedachte. Het is uit Gods mond. En daarom, alle vlees is gras. Maar het woord van onze God bestaat tot in eeuwigheid. En dan mogen we vanavond zeggen: het is een onuitsprekelijk voorrecht dat ook ons de woorden Gods zijn toebedrouwd. Dat dat woord sinds de dagen van de reformatie ook onder ons van zondag tot zondag verkondigd mag worden. En dat u dat ook thuis mag openslaan en onderzoeken. Want nogmaals, het gaat daarom maar niet om een boek. Het gaat daarin ook maar niet om een oud boek. Het gaat daarin ook alleen maar niet om getuigenissen uit een ver verleden. Nee, het gaat in dat woord van God om het woord dat voortkomt uit God zelf. En daarom, wat een onuitsprekelijk voorrecht en wat een onuitsprekelijke genade dat dat woord ook onder ons mag klinken. Want dat betekent niet minder dan dit: in het gewaad van het woord treedt God zelf op u toe. waar de schriften geopend worden en waar gesproken wordt naar de zin en mening van de Heilige Geest, daar treedt God zelf op u toe. Hij spreekt tot u. Hij openbaart zichzelf aan u. Hij maakt u zijn wegen bekend. Nu, is dat geen onuitsprekelijk wonder? De eeuwige God, die zo laag wil afdalen dat hij spreekt tot mij, die een zondaar ben, die moedwillig van hem ben afgevallen en die al zo menigmaal zijn woord in de wind heb geslagen, nochtans hij spreekt. En waar deze God in het gewaad van zijn woord en in de kracht van zijn geest op u toetreedt, daar vergaat het u ook vandaag als Luther. Daar wordt u aangegrepen en aangeraakt tot in het diepst van uw hart. Daar wordt u grondig ontdekt aan uzelf. Wat er van u en mij door de zonde geworden is. Dat u en ik tot in de diepste nerven van ons leven schuldig staan voor hen. En dat er van mijn kant geen doen aan is. Nee, dat is echt niet alleen maar iets van toen. Samenhangend met Luther's middeleeuwse godsbeeld, zoals vandaag tal van schrijvers beweren. Nee, Gods woord houdt stand. En dat betekent, het blijft tot op de jongste dag zijn ontdekkende, dodende en verootmoedigende werking behouden. Waarom? Dat aanklagende, dat veroordelende, dat schuldovertuigende. Waarom? Wel om u net als Luther af te brengen van alle vertrouwen op uzelf. Af te brengen van alle steun en kracht die u nog zoekt in uw eigen werken, godsdienst en ondervinding. Maar om zo dan ook in uw leven plaats te maken voor die gezegende Christus. Voor hem die alles volbracht heeft en die aan Gods gerechtigheid volkomen genoegdoening heeft laten geschieden en die daarom een volkomen verzoening is voor al onze zonden. En we vragen elkaar vanavond, weet u daarvan? Van de kracht van dat eeuwig blijvende woord van God. Dat woord maar niet een dode letter is, een boek alleen, maar een levend woord. Dat woord ook u veroordeelde. Dat woord ook u aanklaagde. Dat woord ook u in de schuld zette voor God en alle grond die u zocht buiten Christus u ontnam. Maar ook dat het op onvergelijkelijke wijze Christus openbaarde aan uw hart. Als de schoonste van de mensenkinderen. Als de gekruisigde en opgestane zaligmaker. Als die borg, als die middelaar die Gods wet in zijn heilig, in zijn binnenste heeft gedragen. En die Gods wet volkomen heeft vervuld. Als die zaligmaker. Bij wie er nu voor door en door verloren zondaren eeuwige redding is en behoud. Vrienden, wat krijgt dat woord dan een waarde voor u? En wat krijgt u dat woord dan lief? En wat krijgt dat woord dan ook een vastheid voor u? Maar zegt iemand, ja, in theorie weet ik dat allemaal wel. Maar en dan ziet u vanavond op uzelf, op uw zonden, op uw aardsgezindheid, op uw onbekeerlijkheid en al wat niet meer. En u zegt, hoe zal ik daar dan ooit persoonlijk in kunnen delen? Delen in dat machtige heilgeheim waar ook de apostel van mocht spreken. Ook mij is barmhartigheid geschied, dat het reformatie mag worden, ook in mijn leven. Wel nu, wat was de ontdekking van Luther? Deze. Dat wij tot onze laatste snik zondaar zijn en zondaar blijven. En dat er daarom maar één gerechtigheid is die voor God geldt. En dat is de gerechtigheid van Christus. die een volkomen gerechtigheid is. En die mijn deel wordt, waar ik met al mijn ongerechtigheid in hem leer schuilen. En nu geldt ook van deze boodschap. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En dat betekent dus ook, wat dat woord mij van Christus verkondigt, is waar. Daar kunt u staat op maken. Dat misleidt u niet, dat bedriegt u niet. Nee, dat gaat wis en zeker in vervulling. Wat dat woord over mijn leven zegt, is waar. Daar moet ik amen op zeggen, zondaar en niets meer. En uit de werken der wet zal geen vlees behouden worden voor hen. Maar ook wat dat woord mij verkondigt van Christus en van zijn gerechtigheid, ook dat is waar, want Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En daarom hoort hem. Ook te midden van alle afdwaling en duisternis zegt hij, ik ben de weg. En waar uw zonden u aanklagen en veroordelen, daar roept hij het u vanavond toe. Wend u naar mij toe en wordt behouden. En waar uw geweten u aanklaagt, dat u tegen al Gods geboden hebt gezondigd en geen daarvan gehouden, daar zegt hij, ik heb Gods wet in mijn binnenst ingewand gedragen en volkomen vervuld. O, er is misschien veel wat u neerdrukt en voor verwarring en onzekerheid zorgt in uw leven, nochtans, Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En dat woord haalt u weg bij uzelf en wijst u op Christus. En het verkondigt u ook vanavond die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. En dat woord is vast. En dat woord is zeker, Luther, geen duivel kan het breken. En middels dat woord wil Gods geest ook ons doen buigen aan Christus' voeten. En ook ons, al is het met vallen en opstaan, leren roemen in Christus' gerechtigheid alleen. Zodat ook u het leert belijden. Moeder kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Om dan vervolgens teruggewezen te worden en bedrogen uit te komen. Nee, maar om het dan aan Christus' voeten tot uw grote verwondering te ondervinden, Heere, wat is uw woord waar? Ziende op mezelf kon ik het niet geloven. Ik welkom aan Christus' voeten. Voor mij de ongerechtige, een volkomen gerechtigheid in Christus. Voor mij die alles verbeurd en verzondigd heb in hem, nochtans vrede en verzoening met u. O ziende op mezelf kon ik het niet geloven. Nochtans, Heere, wat is uw woord waar? Want vrienden, dan wordt aan Christus' voeten ondervonden dat hij inderdaad niet beschaamt. Degene die op hem hopen, heeft hij het beloofd. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. O, dan zal hij ook niet uitwerpen. En heeft de Vader het gesproken. Wie de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. O, dan heeft ook een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven. Want Gods woord, dat bedriegt u niet. Of zegt de duivel het u misschien 1000 keer op een dag? Gods woord, dat misleidt u niet, al zijn er misschien vele tegenstemmen in uw eigen hart en in uw eigen leven. Nee, Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duim breed wijken. Geen duivel kan het breken. Maar u voelt, dan komt van daaruit ook de roeping tot ons om dan te leven bij dat woord. Om te leven bij de lamp van dat woord en bij het licht van dat woord. Om dat woord in ere te houden in ons persoonlijk leven, in onze gezinnen, in onze kerk. Want al wat niet naar het woord is, hoe godsdienstig en hoe aardig en hoe modern en hoe populair, maar al wat niet naar het woord is, vergaat. Is tot de ondergang gedoemd. Wat niet gefundeerd is in Christus en in datgene wat het woord van hem getuigt, zal vroeg of laat bezwijken en vergaan. In de kerk, in de gezinnen en ook in ons eigen leven. En daarom bij dit woord geleefd. En in de kracht van Gods geest aan dit woord u vastgeklampt en u aan dit woord gehouden. Want Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En waar u zo door woord en geest verbonden wordt aan de levende Christus en strijdend en worstelend mag blijven bij hem en bij het fundament door hem gelegd en bij dat bloed dat reinigt van alle zonden en bij de gerechtigheid door hem aangebracht, daar hebt u ook toekomst. Niet als u het woord veracht, aan dat woord geen boodschap hebt en aan dat woord voorbij leeft, maar wel als u door Gods genade in dat woord wordt geworteld en aan Christus wordt vastgeklonken, dan hebt u toekomst. Het mag bestreden worden. Het mag aangevochten worden. U mag geschud en geslingerd worden. Maar hoe het ook gaat, Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En die God heeft het beloofd in zijn eigen woord, dat alle die van Christus zijn, bewaard zullen worden tot op de jongste dag. En Christus heeft het beloofd, niemand zal mijn schapen ooit uit mijn hand rukken. En wat voor de enkele gelovige geldt, geldt ook voor het geheel van Gods kerk. Hij houdt naar zijn eigen belofte zijn kerk in stand. En dwars door alle troebelen van deze aardse bedeling heen, werkt hij naar zijn belofte dan toch aan op zijn eeuwig koninkrijk. Op die laatste en op die volkomen reformatie. Waarop alle zonde, ongeloof, vijandschap voor eeuwig zal worden weggedaan. En waarin alles zich weer tot des Heren glorie zal paren. Voor de moderne mens van nu niet te geloven. En misschien dat er vanavond ook in ons midden zijn die zeggen, echt waar? Gaat het werkelijk aan op die eeuwige en volkomen reformatie? Ja, want Gods woord dat daarvan spreekt en dat die reformatie in het uitzicht stelt en dat ons verzekert dat in die eeuwige reformatie al Gods kinderen zullen delen. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Amen. Psalm 119, vers 45 en 65, o Heer. Uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. En ook vers 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis. jongerenkoor, Psalite Deo, zal nu achtereenvolgens voor u zingen. Allereerst Bron van Zaligheden, vervolgens Psalm 24 en in de derde plaats het lied Heer, stuur zelf het schip der kerk.
Thank you.
samen zingen uit Psalm 34, daarvan de versen 2, 4 en 5. Psalm 34, het tweede, vierde en vijfde vers.
We lezen vanavond uit het woord van God uit de brief aan de Hebreeën in het eerste hoofdstuk. We lezen tot hoofdstuk 2 vers 5. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. De welke alzo hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaren een vlam des vuurs. Maar tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uws koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heere, hebt in den beginne de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uw handen. Deze zullen vergaan, maar gij blijft altijd. Ze zullen alle als een kleed verouden en als een dekkleed guld zult gij ze in één rollen en ze zullen veranderd worden. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voet? Zijn zij niet alle gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen? Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigelijk krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld, van welke wij spreken. Tot zover. Beste vrienden, als wij vanavond de reformatie willen herdenken, dan lijkt het misschien wel een vreemde gedachte om daar vanavond stil te staan bij de bediening van de heilige engelen. Door zo'n onderwerp verwijder je toch wel van de grote thema's waar het over ging in de reformatie. We hebben het gehoord. Het gaat om de zekerheid van het geloof. Het gaat om de vastheid van het woord. Het gaat om het sola scriptura, het sola fide en het sola gratia. Luther heeft immers ontdekt het geheim van de rechtvaardiging van de goddeloos. Heeft het dan zin om op een avond als deze over de engelen na te denken? Kom je niet op een zijspoor terecht? Zijn we niet bezig dan om terug te keren tot de leer van de Romeinse kerk, waar die vereering voor de engelen zo groot is en gevonden wordt tot de huidige dag? En toch, vrienden, ik durf het vanavond aan om dat te stellen dat dat niet zo is. Het is juist in de lijn van de reformatie om over de engelen na te denken. Ik ben tot de keuze van dit onderwerp gekomen omdat ik in artikel 12 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis las dat Guido de Bret dat hier zegt en schrijft. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen. En Guido de Bret, die deze belijdenis met de dood heeft moeten bekopen, die schrijft in de kantlijn bij artikel 12, Gode zij dank zijn niet alle engelen gevallen. En om daar nu vanavond eens bij stil te staan, want waar aandacht gegeven is aan de engelen, daar hoeven we echt niet in allerlei fantasieën terecht te komen. Letterlijk en figuurlijk zijn engelen voor ons ongrijpbare wezens. Immers de schrift spreekt over de engelen als wezens die geschapen zijn, niet stoffelijk, maar geestelijke wezens. We horen in de schrift van de boodschappers van God, van de legerscharen van de engelen. We lezen over cherubijnen en serafijnen, over machten en tronen. Je komt in de schrift namen tegen van engelen. Ik denk aan Michael, de aartsengel, de generaal van de strijdkrachten van de hemel, wiens naam betekent wie is als God. De generaal van de hemel die in geweer komt tegen allen die zich tegen God willen opzetten. Wie is aan onze God gelijk? We lezen de naam van Gabriel, de boodschapper, de vriend, de boodschapper van God die de boodschap brengt aan Zacharias en aan Maria. En zowel in het eerste Bijbelboek als in het laatste Bijbelboek komen wij de engelen tegen. We weten natuurlijk iets van die geweldige breuk die er in de engelenwereld gekomen is. Van de val van Satan die opgestaan is tegen God. Van de tegenstander, de lichtdrager Lucifer, zoals Vondel hem noemt in een van zijn drama's. Maar we weten nog meer niet van de engelen. We weten niet wanneer ze geschapen zijn, al denken theologen het meest aan de schepping van de hemel. In den beginne schiep God de hemel en alles wat tot de hemel behoort. We weten niet precies hoe dat allemaal gegaan is met die val van Satan. We weten niet hoeveel engelen er met hem zijn meegegaan en hoeveel dat er trouw gebleven zijn aan de Heer en aan zijn dienst. We weten zoveel niet. En toch als wij werkelijk aan de belijdenis van de reformatie trouw willen blijven, dan moeten we vanavond maar zeggen, laten we naar het woord van Calvijn leerjongeren van Christus zijn, door te luisteren wat de schriften over de engelen zeggen. Het zijn immers Gods zendboden. Dat woord engel is immers het woord voor bode. God de Heere heeft ze geschapen en ze staan in zijn dienst. En de Heer Jezus Christus die zegt tegen zijn discipelen van alle tijden en van alle eeuwen in het Onze Vader, gij lieden bid aldus Onze Vader die in de hemelen zijt, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En onze catechismus die tekent daarbij aan, geef dat wij uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, gelijk de engelen in de hemel doen. Dus in het volbrengen van Gods wil worden de engelen ons tot een voorbeeld gesteld. Gehoorzaam als de engelen. Jesaja heeft er iets van gezien in zijn roepingsvisioen. Hij zag de serafijnen, ze stonden daar rondom de troon van God. En in de kring van de engelen was een zekere spanning te bespeuren. Als op het bevelwoord van de koning aanstonds wil uitvliegen. Twee van de vleugels van die serafijnen zijn permanent uitgespreid. Om op het eerste woord weg te schieten als een pijl uit de boog. Voortdurend letten ze op de mond van de Heere waaruit die bevelen komen. Gedienstige geest, gehoorzaam als de engelen. En de psalmist die zingt, wie er lust het is op zijn wenk te staren. Ze doen precies wat God zegt. Ze spreken nooit tegen, ze zijn nooit ongehoorzaam. Ze aarzelen nooit en ze worden nooit traag. En de groten in het koninkrijk van God, die konden wel eens dienst weigeren, maar engelen nooit. Onder alle omstandigheden, bij alle bevelen, spreek Heere, uw knechten luisteren. Gehoorzame knecht. En dat niet uit slaafse gehoorzaamheid, van wezen die niks anders kunnen en die daarom de wil des Heeren wel moeten volbrengen. Nee, integendeel. De glorie van God, dat is hun leven en het is hun vreugde om Gods werken te verkondigen en juichend begeleiden de engelen de machtige werken van God. En als in de kerstnacht in een gevallen wereld verloren in schuld het nieuws van Gods verzoenend komen moet worden verkondigd, dat de zon des heils aan de kimmen staat, dan is zij de dienst van de engelen die dat verkondigen. En als op de paasmorgen in de hof van Jozef van Arimathea de kerk nog treurend in het donker dwaalt, dan zijn daar die engelen de boodschappers van het licht, die die nieuwe dag verkondigen dat de dood is overwonnen. En dat ze het zeggen tegen bedroefde discipelen, ik weet dat gij zoekt Jezus, hij is hier niet, want hij is opgestaan. En op de hemelvaartsmorgen zijn ze er opnieuw, wie er lust het is, op Gods wenk te staren. Alleen, vrienden, engelen zijn knecht. En niet over de engelen ontfermt hij zich, maar over de mens. Wat is het een beschamende zaak dat de knechten van God, hen die behoren kinderen van God te zijn, tot een voorbeeld moeten zijn. Mensenkinderen, geschapen om Gods lof te verkondigen, in de schepping en in de herschepping, die zouden moeten juichen over de werken van Gods handen. Ze doen het niet. Engelen knecht, ze hebben geen borg nodig voor hun schuld. Geen verlossing van de dood, maar wij wel. Engelen hebben geen God nodig die zich over zondaren ontfermt, wij wel. Ik weet wel, van nature zien we dat niet. In dat opzicht geldt de belijdenis van de reformatie dat wij verduisterd zijn in ons verstand en daarom geen goed kunnen doen. Wij zijn afgevallen kinderen geworden. We hebben de eer van God te grabbel gegooid. En om onzentwil is het aardrijk vervloekt en brengt de dorens en distels voort. Wij zijn blind geworden. Blind voor onze adellijke afkomst en doof voor het spreken van God. En ook doof voor het klagen van God die zegt, ben ik dan een vader, waar is mijn eer? Blind en doof voor onze positie. Blind en doof voor onze zonde. En als we nog als natuurlijke mensen leven, dan bekommeren we ons daar ook niet over. En dan kunnen die vaderrechten voor ons gestolen worden. En die trouwe knechten van God, nou dat zijn dan uitslovers. Want wij kunnen ons verontschuldigen door te zeggen, we zijn zondaar. En dat zullen we wel blijven. Maar weet u, als nou die uitspraak van Guido de Bray voor ons gaat leven, Goden zij dank zijn niet alle engelen gevallen, dan gaan we ons schamen voor die getrouwe knechten van God. Als we dat ontdekken, dan gaan we de belijdenis van de reformatie weer verstaan, dat wij afgevallen zijn van God en verloren liggen voor God. Dan komt er die belijdenis, hoeveel huurlingen, hoeveel knechten van mijn vader hebben overvloed, omdat ze de vader trouw dienen in hun knechtelijke arbeid, maar ik verga door honger en dat door eigen schuld. Als we dat gaan beleven, dan komt er ook die beweging van die verloren die zegt, ik zal opstaan en tot de vader gaan. Ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Geef mij slechts de laagste plaats, zo gij mij een plaats wilt geven. Kijk, als we dat gaan ontdekken, dan wordt die begeerte gevonden om gevonden te worden. Leer mij naar uw wil te handelen. Geef, Heer, iets van die gestalte van uw gehoorzame knechten, opdat ik niet achterblijf. Zoals dat verloren kind een gevonden kind wordt En hij ziet Gods knechten vol vreugde gehoorzaam en de Heere loven. Dan zegt de Heere, oh wat zou dat verschrikkelijk zijn. Als ik u niet zou loven. Als uit mijn mond niet komt de lof, de eer, de aanbidding waarop u recht hebt. Want niet over engelen ontfermt hij zich, maar over mij. Mij is ontferming geschikt. Hij heeft mij verlost van het verderf. Hij heeft mij gekroond met goede tierenheid en barmhartigheden. Hij heeft naar mij omgezien in schuldvergeving. Hij vindt er zijn blijdschap in. En gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Ach vrienden, kennen wij iets van die begeerte? Is het in ons leven al zo ver gekomen dat we meer stof hebben om God te loven dan de engelen in de hemel? Omdat er die hunkering in onze ziel is. Dat we zeggen, Heere, schenk dat. Dat wij zo getrouw mogen zijn als engelen in de hemel. Vragen waarin zich openbaart het hart van het gevonden kind. Want nog eens. Waar een verloren kind een gevonden kind wordt, daar blijkt dat hieruit dat hij zich gaat schamen tegenover de engelen. Dan wordt dat kind gedrongen tot het zingen van Gods lof, zoals Luther dat heeft gedaan, toen dat woord gerechtigheid voor hem openging. En toen hij ontdekte de vloek waarin hij lag, dat woord waarin hij zichzelf kon herkennen, omdat hij geen gerechtigheid had, maar die gerechtigheid een vreemde gerechtigheid werd en de poorten van het paradijs voor hem opengingen. Door deze zal ik binnentreden en loven uw majesteit. Mag ik u eens vragen, is daar in uw leven al iets persoonlijks van geworden dat je zegt, ja, dat is de hunkering van mijn hart. Heere, het is zo onvolkomen en het is zo onvolmaakt. De ootmoed die me klein maakt, omdat ik bij uw knechten achterblijf. Beschaming, omdat ik uw knechten zie, Heere. En ik de Heer Jezus hoor bidden. Heere, maak uw kinderen zo gewillig als uw knecht. Kijk, die openbaring van God in zijn hemelknechten is voor een Adamskind die aan zichzelf ontdekt is. En die het met Luther heeft afgeleerd, zoals we dat straks gehoord hebben, eigen krachten, eigen verdiensten, om daar iets verdienstelijks in te ontdekken, een beschamende zaak. Zouden we daarom zo weinig aandacht hebben vanwege die paap die nog steeds in ons eigen hart is? Want juist die openbaring van de heilige engelen is zo vertroostend voor zo'n gevonden kind. Want we hebben het gelezen in de brief aan de Hebreeën. Zijn ze niet alle gedienstige geesten die tot de dienst uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen? En uit de manier waarop de schrijver dat zegt, dan zegt hij, dat is een vraag die hoeft geen antwoord te geven, want dat antwoord is ja. Die knechten van God staan in dienst van de kinderen van God en ze waken over hun zielen. Het is de prachtige opdracht van de engelen om zich te beijveren. Om dat volk van God te beschermen en te bewaken. Ze worden uitgezonden door Christus, het hoofd van de kerk en de heren van de engelen. En hoe moeten we ons dat nu voorstellen? Wel, de Heer Jezus heeft dat zelf zo uitgedrukt in Lucas 12. Wie mij belijden zal voor de mensen, die zal de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods. En dat betekent wanneer iemand voor het eerst door wederbarende en toepassende genade van de Heilige Geest de Heer Jezus leert kennen als zijn Heere, omdat hij zijn heerlijkheid heeft ontdekt en dat hij begeert onder die heerschappij te buigen. Dan noemt de Heere Christus de naam van die belijder in de kring van de engelen. Dan zegt de grote zaligmaker, en ik probeer het maar wat menselijk voor te stellen. Engelen, let op die zondaar die door de geest heeft leren zeggen, Jezus is Heere. Want u is hier de mijne geworden. Ik heb hem gekocht met mijn bloed en betaald met mijn geest. Verlost door mijn kracht. In leven en in sterven mijn eigendom. Maar engelen, waak nou over dat eigendom. Beveilig het, bescherm het, zorg ervoor dat het op Gods tijd veilig in het vaderhuis komt. Wat een rijkdom. Als een zondaar die heeft leren roepen om genade. Als de Heilige Geest de ogen geopend heeft voor de schoonheid van de Heer Jezus. En voor de verlorenheid van onze staat. En de vastheid van Christus. De heerlijkheid van de borg. Hij is mijn Heere. Hij is mijn God. Dat op datzelfde ogenblik die grote Christus zegt, nu moet engelen zo ook op mijn hulp kunnen rekenen, mijn bijstand. Hij geeft de wenk om de zijde te kiezen van een mens die zich voor Christus niet schaamt. De engelen komen in beweging en ze schieten toe om hun hulpdiensten te verrichten. Om de schapen van de goede herder te leiden. Ze waken, ze beschermen, ze bewaren ze in de strijd. Ze zorgen ervoor dat zonder de wil van de hemelse vader geen haar van hun hoofd vallen kan. Gods kind in het Oude Testament zingt van die engelbewaring die rust geeft. Des Heren engelschaart een onverwinbare hemelmacht rondom hem die Gods wil betracht. En Mozes heeft het gezongen in Psalm 91. Hij zal zijn engelen gebieden dat ze op weg bevrijden. Wat een troost. Lot de rechtvaardige, door eigen schuld bijna ten onder gegaan in dat goddeloze Sodom, wordt door een engel eruit gehaald, eer het te laat is. Omdat wie door God geroepen en verkoren is, niet zal omkomen. Jacob is op weg naar Mahanaim en vreest de ontmoeting met zijn broeder Esau. Onderweg naar Mahanaim laat de Heere aan Jacob de legerscharen zien, zodat Jacob wordt getroost en verder kan reizen, wetend dat er een hemelse wacht om hem is. Daar is Elisa in Dothan. Hij wordt belegerd door Syrische krijgsknechten en zijn knecht die zegt, ach mijn heer, het is verloren. Maar Elisa bidt, Heere, opent de ogen toch, want die jongen, en die jongen die ziet het op een gegeven moment wat er gebeurt. Gods knecht wordt beschermd. Begrijpt u waarom Guido de Bret, de man die een groot deel van zijn leven achtervolgd is en zich schuil moest houden voor zijn vijanden, juist deze man het zegt, Gode zij dank, zijn niet alle engelen gevallen. Wat lag er een troost voor de martelaarskerk van de reformatie. Slachtschapen van Christus en Filippus de Tweede, in wiens rijk de zon niet onderging, was de Almachtige lekend. Maar ze vertrouwden op de Heere. En ze werden niet als slachtschapen zomaar weggerukt. Nee, Christus zond zijn engelen. En ze omringden en beschermden hen. Die engelen houden niet de weg der beproeving buiten ons, zo zeiden ze. Maar ze houden de weg der zaligheid voor ons open, voor al Gods volk en kinderen. Ze waken over ons leven. En ze zorgen ervoor dat de vijand die misschien wel ons lichaam kan doden, onze ziel niet kan verderven in de hel. Als het erop aankomt en de brandstapel onder ons begint te roken en de verdrinkingsdood ons wacht, dan zijn er de heilige engelen die net als bij Lazarus, ze dragen ons door de dood in de schoot van Abraham. Dat gaf de mensen in de dagen van de reformatie kracht. Verstaat u nu misschien dat allesomvattende werk van God, dat voor die martelaren zo belangrijk was en dat hen deed staande blijven. Ja, zegt u, die engelenwacht is er rondom Gods kinderen, inderdaad. Die is er. Maar niet alleen bij de groot in het koninkrijk. Nee, het is juist zo bijzonder in het onderwijs van de schriften om te ontdekken dat het juist de kleinen in het koninkrijk geldt. Want de Heer Jezus zegt, zie toe dat gij niet van deze kleine ergert, want ik zeg u dat hun engelen in de hemel altijd zien het aangezicht mijns vaders. De armen van geest, de kleine, de ootmoedige, de schuchteren in de genade. Mensen die klein geworden zijn voor God, die burgers van het koninkrijk der hemelen zijn. Ja, ze durven zichzelf er niet bij te tellen. Ze staan op de achtergrond, die kleinen. Och, ze durven er zich nauwelijks toe te rekenen. De eenvoudige wil God steeds schade slaan. Oh ja. Maar de Heere geeft hen over in de bijzondere zorg van de engelen. Mensen tellen ze niet mee. En zichzelf durven ze er amper bij te rekenen. Maar de Heere draagt de engelen op om bijzondere aandacht en zorg aan hen te besteden. Aan mensen die geworden zijn als een kind. En wat is dat een troost voor die kleintjes in de genade. Die mensen voelen zich soms verlaten. Ze durven het nauwelijks te zeggen. Maar de Heere zegt, mijn vader kiest het klein, het gering, het verachte. De mensen van het gekrookte riet en van de rokende vlaswiek. De ootmoedigen met de tollenaarsbeden in het hart. Ze liggen de Heere zo na aan het hart. Hij let op hun noden en behoeften. Wee diegene die een van deze kleine ergert. Wee degene die zo'n klein plantje probeert te vertrappen. Wee degene die tegen zo'n gekrookt rietje zegt, je staat er helemaal nog buiten. Wee degene die een zondaar, een tollenaar die om genade op de deur wijst. Die mens krijgt Gods engelen tegen. Aan Gods engelen is juist de bijzondere zorg voor de kleine in de genade toevertrouwd. En ik vraag het u vanavond, verstaan we er wat van? Put u er wel eens troost uit? Juist u die klein bent in uzelf, klein geworden. Snapt u waarom Guido de Bret uitjubelt, Gode zij dank, zijn niet alle engelen gevallen? Want wie vandaag met het oog des geloofs mag zien die vurige muur rondom Gods volk, die ontdekt we staan er niet alleen voor in het strijdperk van dit leven. Want Christus heeft voor zijn volk niet alleen zijn bloed gestort en zich een volk gekocht. Hij heeft maar niet alleen zijn geest geschonken om de verkoren des vaders te wederbaren. Hij zendt ook zijn engelen om dat volk te beschermen tegen elke vijand. Me dunkt, we zijn behoorlijk vervreemd van deze boodschap. De vervolgde kerk des Heren, die de vijanden van God lijfelijk ontmoeten, die kon er troost bij vinden. Want ze zeggen het ons, zie toch die hemelse legermachten, zie toch hen die bij ons zijn, die meer zijn dan die bij hen zijn. Mag dat nou geen rust geven, kind des Heren? Mag dat geen veiligheid schenken, ook als de antichrist zich sterk gaat maken en de verleidende geesten zich hoe langer hoe meer over de kerk en de wereld ontfermen en daarover worden losgelaten. Voor de vijand is er geen doorkomen aan. Want de engelen zijn er. Ik denk aan wat er in Oost-Europa geschiedde toen daar volop vervolging was. Van een jonge Russische soldaat die in de ijskoude nacht van Siberië werd gesteld in de hoop dat hij zou doodvriezen. En die daar in zijn naakje stond. Maar die de volgende morgen er nog stond, omdat de engelen gekomen waren om hem die nacht te verwarmen. Ik denk aan wat er gebeurd is in de hoofdstad van Zeeland, Middelburg, waar dominee Smijtengeld stond, die zoveel jaren het evangelie van vrije genade predikt en vele vijanden had in die stad. Zo waren er een aantal die wilden hem eens mores leren. Ze wisten dat hij elke avond daar in Middelburg een luchtje schepte, deze dominee, en dan langs het water liep. En ze zeiden, laten we maar in het water gooien. In ieder geval heeft hij dan de schrik te pakken. Komt hij er niet uit, dan zijn wij tenminste van die prediker af. En geen haan die erna kraait. En op die bewuste avond lagen die mannen in de hinderlaag langs het kanaal in het struikgewas. En rustig als altijd maakte dominee Smijtengeld ook die avond zijn wandeling en kwam ook rustig thuis. Want er gebeurde niets. Maar een ogenblik later werd er heel hard aan de deur gebonst. En toen hij de deur opendeed stonden daar wat mannen die een en al verschrikking waren. Ze wilden dringend met de dominee spreken. En toen ze binnengelaten waren, vertelden ze, dominee, we hadden het plan om u vanavond in het water te gooien, want wij prediking van u, die moeten we niet. Die is veel te ontdekkend. Maar God heeft het zo geleid dat u net vanavond blijkbaar een paar vrienden op bezoek had en dat u daar vanavond met z'n drieën wandelde en wij het niet aandorsten om u aan te grijpen. Het is een besturing van God. En zo hebben we dat gezien en we hebben ons hoofd gebogen. En we hebben begrepen dat u een dienstknecht van God bent. Toen zei dominee Smijtengeld, maar mannen, ik liep daar alleen. Nee, dominee, we hebben het zelf gezien. U liep daar midden tussen uw vrienden. En toen zei Smijtengeld, er staat geschreven, hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op weg bevrijden. Wel, zo concreet hebben Gods kinderen het in de loop van de geschiedenis ervaren. Die engelen zijn er niet voor iedereen. Het zijn de knechten van de Vader. En ze dienen alleen de kinderen en niet de vreemden. En als u daarom nog niet als een verloren zoon of dochter bij die heren bent thuisgekomen, dan kan ik vanavond alleen maar vragen, bent u nou niet jaloers geworden op dat volk dat de heren kent? Dat stond op de brandstapel. Dat wist van die hemelse beschermer. U die de heren niet kent, u moet dan toch alleen verder. Niemand die zorgt voor uw ziel. En als dan de laatste reis gemaakt moet worden, dan zijn er geen engelen die op de handen dragen. Dan gaat uw moederziel alleen. En ik vraag vanavond aan een volk dat leeft op het erf van de reformatie. Durft u dat te riskeren? Dat die machtige engelenlegers die zich rondom Gods kinderen legeren zich tegen u gaan keren. Want waar we vijanden van God blijven, dan krijgen we de engelen tegen. Straks komt de oogst. En dan zendt de Heere van de oogst zijn engelen uit. En ze werpen het kaf in het vuur. Die engelen zijn voor de Roomse kerk van die tere zachte wezentjes. Die gezongen hebben van vrede op aarde. En die komen om wat zachtheid te brengen. Maar zo is het niet, gemeente. Het zijn de legermachten van God. Ze hebben gezongen van vrede op aarde. Maar ook van het eren zij God. En ze keren zich tegen een ieder die dat eren van God niet leert. Weet u wat u daarom nodig hebt? Open oog. Capitulatie. Vallen voor die onoverwinnelijke koning der engelen. Van wie vanavond in de kerk de reformatie mag worden verkondigd. Dat hij gratie biedt aan een doodschuldige. Vrijspraak geeft van schuld en straf en recht op eeuwig leven. Aan een mens die de eeuwige dood heeft verdiend. Die Heere verzekert het vandaag aan alle die capituleren. En hun wapens leren in te leveren. Hij die op Gods bescherming wacht. Wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Beschaduwd in Gods woning. Wij gaan gemeente samen zingen van Psalm 91 vers 5. Hartelijk aanbevolen wordt de collecte. U hebt het misschien gelezen vanavond in het eilandennieuws. Maar er is voor het verkrijgen van een eenvoudige kerkzaal in België, in Tongeren, waar evangelist Van Huizen werkt, geld nodig. Elke zondag komen er ongeveer 70 mensen om de samenkomst te bezoeken. Er is maar plaats voor 40 mensen, dus daar moet nodig wat aan gedaan worden. Laten we vanavond onze gaven daarvoor geven. Tijdens het voorspel wordt de collecte gehouden en wij zingen van Psalm 91 vers 5. Ik steun op God mijn toeverlaat. koor zal nu zingen, wees ons genadig, o God. Praise the Lord en blijf bij ons, Jezus onze Heer. aan het einde van deze avond. Ik wil hartelijk danken het jongerenkoor dat voor ons gezongen heeft. En de dirigent die dit alles heeft begeleid en ook de organist van deze samenkomst. Collectant en koster, kerkenraad en kerkvoogdij van deze hervormde gemeente die dit eeuwenoude kerkgebouw ook voor deze samenkomst heeft afgestaan. Fijn dat u er ook was en dat er ook zoveel via de kerktelefoon hebben geluisterd. Laten wij samen danken. Heere des hemels en der aarde, tot u komen wij ook aan het einde van deze samenkomst om u te danken voor de gelegenheid die we hadden om hier vanavond samen te zijn en met elkaar iets te zien van de rijkdom van uw woord en van de schatten van de reformatie. Heere, past u het maar toe door uw heilige geest. Omdat wij de rijkdommen van uw woord ook mogen verstaan met verlichte ogen, met een geopend hart en met een geest die is afgestemd op de golflengte van uw woord. Heere, dat hebben wij nooit van onszelf. Maar wilt u dat maar bewerken, opdat we niet alleen maar een belijdenis hebben die rijk is, maar ook uit die belijdenis mogen leven. En dat die belijdenis ook mag functioneren in onze harten en in onze levens, in onze kerken. Wil ons nog overal verspreid, genadiglijk bijeen vergaderen. Zo wordt uw naam en roem verbreid. En als wij straks deze plaats verlaten, Heere, gaat u met ons mee. Zend uw engelen uit opdat ze ons bewaren op de wegen. Breng ons waar wij worden verwacht en als er niemand op ons wacht, wilt u dan zelf met ons meegaan, he? Denkt u aan ons hier in de kerk, ouderen en jongeren. We bidden voor degenen die met ons hebben meegeluisterd door middel van de kerktelefoon. En neem ons allen voor uw goddelijke rekening, voor de tijd en de eeuwigheid. Wij bidden het om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden. Zie op ons in gunst en neer, en dat alleen uit vrije genade. Amen. We willen tenslotte samen zingen van het Lutherlied: een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. En ook het tweede, geen aardse macht begeren wij, die gaat wel ras verloren. Het Lutherlied, het eerste en tweede vers, en wij doen dat na het voorspel van de organist staande. om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.